Gemeente en allen die met ons mee vergaderd zijn, zoals u afgelopen week is meegedeeld, kunnen de kerkdiensten voorlopig uitsluitend thuis gevolgd worden. In het kerkgebouw is alleen een deel van de kerkraad aanwezig. Voor de ouderen in de gemeente zullen we in deze voor hen moeilijke periode meer uitzendingen voor de kerktelefoon gaan verzorgen. Op dinsdagavond om 7:30 zal er een extra preekuitzending zijn. Woensdagmiddag van 14:00 kunt u luisteren naar een verhaal. Dat is ook heel geschikt voor de kinderen. Donderdagmiddag om 14:00 eveneens een extra uitzending. Vrijdagavond, dat is elke vrijdagavond om 19:00, hoop ik zelf een weeksluiting te verzorgen met een korte meditatie en gebed. En deze uitzending wordt zaterdagmiddag om 14:00 herhaald. Wellicht zijn er gemeenteleden die de uitzendingen niet kunnen volgen en graag een kerkradio zouden ontvangen. U kunt daarvoor contact opnemen met diaken Fink. De maatregelen die genomen zijn voor de bestrijding van het coronavirus hebben als gevolg dat ouderen niet naar winkels kunnen gaan. Degenen die geen hulp in hun omgeving hebben, kunnen hiervoor de diaconie benaderen. In overleg met de hulpendienst zal er dan een oplossing worden geboden. Als u op de hoogte bent van zo'n situatie bij ouderen buiten onze gemeente, kunt u dit ook doorgeven aan de diakenen. Omdat er niet gecollecteerd kan worden, vragen we u om uw gaven op een andere wijze te geven dan gebruikelijk. De doelen zijn de kerk en de ondergrondse kerk. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Wij roepen u dan ook op om ook de dienst van de offerande een plaats te geven. En voor deze afkondiging geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijt, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij dan beginnen met zingen Psalm 49, vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. Als ik omringd benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Laten we zingen Psalm 49, het tweede vers.
Thank you.
Gemeente, wij willen nu eerst het woord van de Heere openen en daaruit lezen wij uit Daniël hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 19. Wij lezen ook met het oog met de ontwikkelingen die in ons land nu aanwezig zijn, willen wij lezen Daniël 9, de versen 1 tot en met 19. En daar lezen wij het woord van de Heere. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere, om hem te zoeken, met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. En ik bad dan tot de Heere mijn God, en deed belijdenis, en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun overtreding, waarmee zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandig achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwaad gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand en hebt uw naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toren en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet. Om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift uit Daniël 9. De tekst voor de prediking, gemeente, wordt gevormd door vers 5. Vers 5 waar wij belijden, wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld. En gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Tot zover. Gemeente, dan doen we nu belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 5. We zingen de versen 1 en 2. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. Zie al staan woorden mij ontbreekt. En ook vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Opmerkend ga. Schenk mij het genot uws heils. Mijn koning en mijn God. En wat u daar verder vindt in Psalm 5. De versen 1 en 2. Nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heerlijke en barmhartige God, zo naderen wij tot u om u te erkennen dat u God bent. Dat u alle dingen bestuurt in deze wereld. En dat u heel barmhartig en goed bent. Dat wij dachten dat wij alles konden maken in deze wereld. En wij dachten dat wij maar onze welvaart konden bevorderen. En wij dachten dat wij maar alles konden plannen en regelen. En nu opeens blijkt het dat u daar een streep door trekt. En dat wij allemaal thuis moeten blijven vanwege het coronavirus. En dat velen van ons niet naar het werk kunnen. En dat het misschien zo nog wordt dat we niet meer op straat mogen gaan. Alleen maar voor het essentiële. Omdat de regering graag wil dat het virus ingedampt wordt. En Heere, zo spreekt u door dit alles. U hebt vaker gesproken. Er zijn ook meerdere virusaanvallen geweest. Al was de besmettingsgraad daartoe niet zo hoog. En was het geen nationaal aangelegenheid. Maar toen was het wel dat het percentage sterfgevallen hoger was. Maar omdat het maar zeer beperkt was, heeft het ons niet zo geraakt. Het SARS-epidemie en de varkenspest en ook de Ebola-crisis, vooral in Afrika. Maar Heere, we zien uw oordelen toch steeds komen. Grote bosbranden in delen van de wereld. En we spreken over een stikstofcrisis, waardoor allerlei aanpassingen moeten komen in ons vaderland. En boeren hun bedrijf niet kunnen voeren zoals ze dat willen. En Heere, zo horen wij van oorlogen en geruchten van oorlogen, van bombardementen en van begrafenisondernemers die het aantal doden niet meer bij kunnen houden. En dat de vrees is dat ziekenhuizen in ons land het niet meer aankunnen vanwege dit virus. En zo, Heere, zien wij toch uw oordelen. En toch is het nog betrekkelijk beperkt, want er is geen wereldoorlog aan de gang. En al zijn de volkeren wel tot de tanden toe bewapend, en al is en blijft de situatie gevaarlijk, toch, Heere, leven velen in de wereld alsof er niets aan de hand is. Maar Heere, door dit alles zien wij toch uw oordelen. Als we toch maar zouden opmerken. En als het toch zo zou mogen leiden, Heere, dat het ons tot bekering zou brengen. Dat wij persoonlijk onze zonden zouden gaan belijden. Want Heere, wij kunnen nu hier in de kerk wel wijzen op de zonde van de boze wereld. Maar het gaat nu wel om onszelf. In dit gebed van Daniël, waarin hij op ontroerende wijze de schuld belijdt, dan wijst hij niet naar anderen, maar naar zichzelf en zijn volk, waar hij deel van uitmaakt. En dat was zijn reactie op de nood van zijn tijd. En Heere, zo moet het ook bij ons zijn, want wij hebben gezondigd. Wij bidden u, Heere, of u daar ons een indruk van zou willen geven. Dat het zo werkelijk in ons hart zo zou mogen leven. Heel concreet voor jongeren. Voor kinderen. Ja, voor een ieder van ons. Voor de ouderen. Hen die veelal aan huis gebonden zijn. Dat wij onze zonden zouden bedenken, inleven, in gedachtenis brengen en het gaan belijden. Want heren, wij staan bloot aan het gevaar van verharding. Dat als wij deze oordelen zien en deze tikken van u ontvangen, dat wij daar niet onder zouden buigen. Maar dat we zouden denken, het gaat wel weer over en na 2 weken gaan we weer rustig verder. Heren, dan hebben wij het niet begrepen. En dan treedt er verharding op. Want het zal toch zo zijn, of er treedt boetvaardigheid op, of er treedt verharding op. En wij lezen het ook in het boek van de Openbaring, dat wanneer uw oordelen komen, dat de mensen zelfs kauwden op hun tong van de pijn, maar ze bekeerden zich niet. En ze keerden zich niet af van de afgoden van hout en steen en goud en zilver. En ze bekeerden zich niet tot de God des hemels. En heren, zo kan het bij ons ook zijn. Want hoe het ook is, of wij nu ziek worden of niet, of wij zullen sterven aan dit virus of niet, het feit ligt er wel dat wij eenmaal zullen sterven. En wat zal ons dan behouden in een tijd waarin allerlei benauwdheid op ons afkomt? Heren, we worden allemaal geconfronteerd met onze sterfelijkheid, met onze broosheid. Wij zijn vergankelijke mensen en dat willen wij voor u belijden. En we willen het voor u uitspreken, Heren. Dat wij niets kunnen zonder u. We kunnen zelfs niet aan het werk gaan of naar school gaan zonder dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt. En zo zien wij hoe afhankelijk wij zijn. Een onmogelijk klein virus. En de wereld ligt eigenlijk plat. Want God spreekt. U sprak door een sprinkhanenplaag in de tijd van Amos. En de mensen hoorden en ze beefden. U spreekt ook tot ons. In uw barmhartigheid is het aan de ene kant ernstig. Maar aan de andere kant is het ook niet zo dat wij allemaal doodziek zijn. Zo'n tijd is er wel geweest in Europa. In de middeleeuwen, onze voorouders, zij vreesden voor de winter en ze vreesden voor de pest. En toen stierven soms de helft van de mensen van een stad. Ja, die tijden zijn er ook geweest. Zo hebt u ons nog niet geslagen. Zo gedenkt u ook aan uw barmhartigheid. Maar verdienen doen we het wel, ook in de kerk. En daarom, Heren, belijden we u onze zonden. We belijden u onze tekorten. En geef dat het ook ons duidelijk mag worden, ook in deze dienst. En dat we het ook met ons meedragen als een schat. En dat we ons niet laten afleiden door allerlei berekeningen. Want het is niet alleen door het coronavirus dat u spreekt. Het komt hard op ons aan omdat het maatschappelijk leven plat ligt. Maar heren, er zijn ook vele andere oordelen. De zelfmoorden, omdat mensen het niet meer zien. En hoeveel verkeersslachtoffers zijn er niet geweest, al in dit jaar. En hoeveel mensen zijn er al niet overleden aan de gevolgen van drugs, of schof, of roken, of alcohol. Heren, hoeveel zijn er niet overleden vanwege hartfalen, of vanwege een andere ziekte, kanker. En Heren, zo horen wij uw stem We horen het steeds, maar we letten er niet op. En we gaan verder. En we weten, het gebeurt nou eenmaal zo dat iemand in een verkeersongeluk omkomt. We schrikken even op. Maar het raakt ons niet persoonlijk. Maar nu worden we allemaal getroffen. Het raakt ons allemaal persoonlijk. Heere, laat het tot bekering leiden. Tot schuldbelijdenis. Tot het doen van boete voor u. Dat wij de binnenkamer ingaan. Leer het ons, Heere. Want we belijden u dat we hardleers zijn. We horen ook helaas bij een hardnekkig volk. Ja, zo zijn wij ook. O Heere, vergeef ons. Heere, bekeer ons. Want wij hebben gezondigd. Wij zijn afgeweken van uw geboden. En hebben niet gedaan wat u ons gezegd hebt in uw woord. En zo moet er ook concrete bekering zijn. Hebben wij voor u geleefd of voor onszelf? Hebben wij voor het gemak en voor de luxe geleefd of voor u? Heere, u weet het allemaal. En wij bidden u, open onze ogen, dat wij de werkelijkheid mogen zien van ons leven zoals u die ziet. En zo willen wij u bidden, Heere, opnieuw voor hen die zorg moeten geven aan zieken die besmet zijn met het coronavirus. Ook onder ons, die morgen weer naar de woongroep moeten, of naar het verzorgingshuis, of naar het ziekenhuis. Heere, wilt u ze beschermen en de vurige muur rondom hen zijn. En laten we ook dat werk in het geloof mogen doen, in het vertrouwen op u. Heere, wees bij de vele zieken. Wil hen sterken. Ja, Heere, herstel de zieken weer. En Heere, vertroost hen die een geliefde hebben moeten missen. Ook in ons land. Heere, wij bidden u of u bij hen die wil zijn in het bedrijfsleven. Ze hebben een zaak en ze hebben werk, maar ze mogen het werk niet doen. En daarom derven ze inkomen. En dat kan gevaarlijk zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Heere, wilt u ook in deze uw barmhartigheid laten zien. Dat u zorgt. Dat u zorgt voor de vogels. En dat u ook voor ons zult zorgen. Heere, we bidden u of wij genade mogen ontvangen om eerst het koninkrijk Gods te zoeken. En zijn gerechtigheid. En laten we dan mogen zien dat alle dingen ons toegeworpen worden. Heere, zo bidden wij u voor alleenstaanden, voor ouderen, hen die wij rekenen tot de risicogroepen, wilt u bescherming geven. We bidden u, Heere, voor moeders met hun kinderen thuis, die hele dagen thuis zijn met de kinderen. Heere, geeft u hen kracht en liefde om dat werk te doen. En wilt u bij de jongens en de meisjes zijn en bij de kinderen, wanneer ze nog thuis huiswerk kunnen maken, helpt u hen dat te doen. En geeft dat er orde mag zijn in onze gezinnen. En dat uw liefde daar aanwezig mag zijn. Heere, zo dragen wij u ook ons koningshuis op. De koning heeft gesproken. O Heere, geef dat hij ook mag zien dat u ons alleen helpen kunt. En dat hij dat ook zal belijden. Vrijmoedig. Heere, werkt u ook in het hart van onze minister-president. Die ook eens lid was van de hervormde kerk. Zou u tot zijn hart en ziel willen spreken. Dat er ook een getuigenis van onze afhankelijkheid van God mag zijn. En we bidden u voor hem en voor onze regering. En wilt u wijsheid geven in alle beslissingen. Geef, Heere, dat er ook in onze regering tot u gebeden wordt en dat het vertrouwen op u gesteld mag worden. En zo, Heere, bidden wij u voor uw kerk. En we bidden voor uw kerk in ons eigen land. We denken aan ons eigen kerkverband met alle synodale ontwikkelingen. We bidden u om wijsheid. Heere, geef ons niet over. Geef ons niet over aan de wijsheid van mensen. Maar wilt u met uw woord ons ware wijsheid leren. Dat onze kerken bewaard mogen blijven bij uw woord. Nu er allerlei krachten aan het werk zijn. Postmoderne krachten die ons willen losweken van de concrete vermaningen van uw woord. En we mogen daar niet aan toegeven. Help ons, Heere. En zegen onze kerken. Gedenk uw kerk wereldwijd. We bidden voor het zendingswerk. En alles wat daar plaatsvindt. Ook, Heere, in Botswana, het werk wat daar mag gebeuren. Nu er een sterfgeval is van een van de belangrijke medewerkers aan het vertaalproject. Geef dat werk toch doorgang kan vinden. En wilt u hen daar vertroosten die bedroefd zijn. Heere, gedenkt u ook de ondergrondse kerk. De kerk die vervolgd wordt. Geef wijsheid aan organisaties die hulp geven. En wil u genade schenken en ontferming geven. Heere, breid uw koninkrijk uit. En wilt u terugkomen, Heere Jezus, om uw kerk te verlossen en uw koninkrijk heerlijk op te richten. Om recht te doen over de goddelozen. Heere, wil nu nog in de genadetijd nog velen trekken tot u, dat er naar u geluisterd mag worden. Heere, hoor ons bidden. Wees ons ook nu nabij in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 6 en we zingen de versen 2, 3 en 4. Dat is Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn, u ook die thuis meeluistert en jullie jongens en meisjes, dan gaan jullie weer stil zitten en we gaan proberen te luisteren naar wat de Heere ons te zeggen heeft. Want het maakt eigenlijk geen verschil of je nou thuis bent of hier in de kerk, dat je toch eerbiedig wordt te luisteren naar het woord van de Heere. En we weten allemaal dat heel de wereld getroffen is met het coronavirus. Aanvankelijk leek het toch niet zo erg. Het zou gaan om een soort griep. En ach, de griep hebben we allemaal wel eens. Maar toen vielen er doden. En vooral ouderen, maar ook jongeren. En zo zien we de situatie in Italië. Daar leek het eerst niet zo erg. Maar nu worden er zoveel doden begraven, dat in de Italiaanse stad Bergamo de begrafenisondernemers het werk niet meer aankunnen. Er zijn daar duizenden doden. En zo vragen we ons af wat er nog zal gebeuren. Gaat nu het virus weg of hebben we nog het ergste te verwachten? Tot nog toe stijgt het aantal virusbesmettingen. En de schattingen zijn dat de besmettingen nog zullen toenemen. Al weten wij niet precies de aantallen. En zo wordt er ook gekeken, wat zijn de percentages mensen die eraan overlijden. En die schattingen lopen uiteen. Sommigen spreken van 7% van alle besmettingen, maar anderen zeggen het ligt waarschijnlijk net onder de 1%. En we weten niet wat er gebeurt. Maar als we de berichten horen en lezen en zien wat er gebeurt in Italië, dan is toch dat toch wel zeer ernstig. En de minister-president zegt dat van de virologen, de deskundigen, medici, dat er gezegd wordt dat er nog veel meer in ons land getroffen zullen worden door dat virus. En dat misschien wel de meerderheid ermee te maken zal hebben. En bij velen van hen, meer dan 90%, zal het vanzelf met wat lichte verschijnselen overgaan. Maar er wordt wel gedacht, zelfs van zo'n 6 miljoen besmettingen in Nederland. We weten niet of het zo zou gebeuren. Statistisch zou het misschien zo kunnen gebeuren. En als we dan uitgaan van 1% mensen die overlijden, dan komen we toch uit op 60.000 doden in ons land. Dat zou te vergelijken zijn met wat er nu gebeurt in Italië. Maar nogmaals, wij weten het niet. Het kan ook heel erg meevallen, dankzij Gods genade en dankzij zijn barmhartigheid. Het is zo'n 100 jaar geleden wel zo gebeurd. Tijdens de Spaanse griep in ons land, toen stierven er ook zo'n 60.000 mensen. Het kan weer gebeuren. Wij weten dat niet. Maar al met al is het wel een ernstige zaak. En we mogen dit zien als een oordeel van de Heere. En daarom is het goed en nodig om dit op ons te laten indringen. Want de Heere spreekt al zo vaak. Er zijn zoveel andere rampen die in de wereld gebeurd zijn. Ook nog recent. En elke dag worden er mensen begraven. Elke minuut sterven er zoveel mensen. Ik weet de aantallen niet zo uit hoofd. In heel de wereld. Elke minuut. Dat wanneer deze kerkdienst afgelopen is, er weer zoveel gestorven zijn. Aan alle mogelijke oorzaken. Maar dat laat ons allemaal zien dat de dood er is. En we worden er nu wat mee geconfronteerd vanwege dit virus. Dat de kinderen niet naar school kunnen. En dat velen niet naar het werk kunnen. En we horen van zo'n veel percentage mensen die eraan kunnen sterven. De dood. De dood waart rond. Maar die waart altijd rond. Maar wij letten er niet op. Wij schuiven de dood bij ons vandaan. En we maken onze plannen, onze inschattingen. Maar nu worden we opeens erbij geconfronteerd dat we dat niet zomaar kunnen doen. En we zeggen zo vaak, zo de Heere wil en wij leven. En hopelijk menen wij dat ook. Maar of we het helemaal zo voelen, dat is nog een andere zaak. Maar nu voelen we het wel opeens. Want u had andere plannen gemaakt voor deze week of deze maand. Maar nu al die plannen worden doorkruist. Vanwege dit virus. En zo zien we toch hoe afhankelijk wij zijn. En de deskundigen zeggen het ook, wij zijn sterfelijk. Ja, dat weten wij ook wel. Maar nu komt het toch wel dichtbij. Zoveel besmettingen. Zo'n percentage. Weet u wat dit is? Dit is een aanwijzing van de Heer aan ons. Dat wij ons moeten bekeren. Dat wij boete moeten doen. Wat is dat? Boete doen. Als u te hard rijdt op de autoweg, dan krijgt u een boete. Moet u wat geld betalen. Maar boete doen bij de Heer is heel wat anders. Dan moeten wij het gaan erkennen voor de Heer dat wij gezondigd hebben. En dan zijn we niet mee klaar om dat met één zin af te doen. Maar dat we rustig gaan denken. Wat hebben wij allemaal gedaan? Hoe leven wij? Waar leven wij voor? Hoe stellen wij ons op tegenover onze geliefden? Tegenover ons man of vrouw of kinderen of vader of moeder? En hoe doen we ons werk? En hoe besteden we ons inkomen? En waar zijn we mee bezig? En wat houdt ons, wat neemt ons in beslag? En zo worden we allemaal bepaald nu bij de noodzaak om onze zonden te belijden voor de Heere. Het is noodzakelijk. En daarom denken wij na nu over Daniëls gebed. Dat is niet maar wat overdrevenheid. Het is werkelijkheid. Als we het maar willen zien. En als het nou voor ons zou zijn dat het leven hierna niet meer zo is zoals het was. Maar dat wij verootmoedigd worden. Dat wij beseffen, wij gaan ook hier weg. Alleen we weten niet wanneer. Maar we gaan weg. Het leven gaat hier niet door. En het komt vanwege onze zonden. Wij letten hier op Daniëls gebed. En we zien drie gedachten. Ten eerste bestuderen. Ten tweede bidden. En ten derde belijden. Onze tekst. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Daniël 9 vers 5, onze tekst, dat is Daniëls gebed. En dan letten we op bestuderen, bidden en belijden. Dus eerst dan het bestuderen. Daniël heeft bestudeerd. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen niet alleen lezen. Dat wil niet zeggen wat oppervlakkig lezen, wat vlot lezen, zoals we de krant heel snel lezen. Nee, bestuderen wil zeggen goed aandachtig lezen. Dat heeft Daniël gedaan. Hier in dit gedeelte. En wat heeft hij dan bestudeerd? Niet de krant. Hij heeft het woord van God bestudeerd. En hij had het woord van God voor een groot gedeelte, het Oude Testament. Dat had hij op boekrollen. En zo was hij aan het lezen in de boekrol van Jeremia. En waarschijnlijk heeft Daniël Jeremia nog wel gekend. Want Daniël was waarschijnlijk zo'n 14 jaar oud toen hij weggevoerd werd als een balling uit Jeruzalem. En dat zal dan geweest zijn in het jaar 604 voor de geboorte van de Heer Jezus. En toen preekte Jeremia nog volop. Toen was maar een gedeelte weggevoerd van het volk. Maar later, in het jaar 586, voor de geboorte van de Heer Jezus, toen werd de rest van het volk weggevoerd. Maar al die tijd heeft Jeremia gepreekt. En waarschijnlijk heeft Daniël dus Jeremia wel gehoord, wel gekend. En nu leest hij in die boekrollen van Jeremia, want die woorden van Jeremia die werden overgeschreven en werden vervoerd naar Babel, want ze erkenden dat als het woord van God en vooral nadat de oordelen gekomen waren. Toen beseften de mensen opeens, ja, wat Jeremia ons zei was waar. En ze hebben die boekrollen gekopieerd. En zo las Daniël in de boekrol van Jeremia. En zo kwam hij bij wat wij noemen hoofdstuk 25... Die hoofdstukindeling hadden ze toen nog niet. De tekst werd gewoon aan elkaar geschreven. Maar toen Daniël aankwam bij hoofdstuk 25, daar leest hij over de aankondiging dat de koning van Babylon Juda zou wegvoeren in ballingschap. En Daniël wist, dat is allemaal waar gebeurd. Hij had het zelf meegemaakt. En toen las hij verder totdat hij kwam bij vers 11. En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. En toen Daniël deze woorden las. In het eerste jaar van de koning Darius. Toen hij ging tellen. Toen begreep hij, wij zijn daar aangekomen. Bij die 70 jaar. Hij las dat. Het greep hem aan. En toen las hij verder. En hij kwam in Jeremia 29 vers 10 opnieuw tegen. Zo zegt de Heere zeker. Als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken en u wederbrengende tot deze plaats. En nog ging Daniël verder lezen. En toen kwam hij bij vers 12. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse, met uw gehele hart. Daniël las dat woord en hij begreep dat het nu 70 jaren was. En al deze jaren had Jeremia gebeden met geopende vensters richting Jeruzalem en dat deed hij 3 maal per jaar, per dag. En nu las hij dat de verlossing nabij was. Het was nu dichtbij gekomen. En daarin, in dat woord las Jeremia, dat wanneer, toen las Daniël, dat wanneer Israël Gods wetten zouden verlaten en er straffen zouden komen. En hij las ook dat wanneer het volk zich zou bekeren, de Heere de ballingschap ook zou weer doen laten ophouden. Daniël las dit uit het woord dat hij bestudeerd had. Daniël had niet meegedaan met de zonde van Babylon. Daniël had gehoopt op de Heere. Hij hield al die jaren vast aan het woord van God. En hoe leven wij? Leven wij ook bij het woord van God? Zijn wij thuis in het woord van God? Of hebben wij wel dat woord wel aan tafel gelezen, maar voor de rest bestuderen, dat doen we niet. Want we zijn daar te druk voor, we hebben ons werk. En we hebben zoveel afleidingen. Maar zijn wij thuis in het woord van God? Dat woord moet bestudeerd worden. En er komen zoveel impulsen op ons af. Maar we hebben juist dat ene nodig, het woord van God. En dat woord van God, daar moeten we in thuis raken. En des te meer, omdat wij nu in een tijd leven van postmodern denken. Juist nu wordt de waarheid ter discussie gesteld. En juist nu wordt er gezegd, de waarheid dat is fluïde. Dat wil zeggen, het is vloeibaar. De waarheid is niet constant, het is niet vast. Het ligt ook aan de ontwikkelingen waarin we zijn. En daarom kun je niet zeggen, zo wordt er dan in onze tijd beweerd, zo kun je niet zeggen dat het huwelijk eigenlijk vast is tussen een man en een vrouw. Dat kun je ook anders zien. En zo worden de zaken gepropageerd en geleerd tot in de kerken toe, die afwijken van het vermaan van Gods woord. En dat komt vanuit het postmoderne denken. Want de waarheid is niet zo concreet en vast. We moeten wat ruimhartig zijn. En dat woord wordt bepaald door de cultuur. Dat was toen ook al zo, wordt gezegd. En zo moeten we dat zien. Het gaat niet zo zwart-wit denken. We moeten wat ruimer denken. Zaken van seksualiteit. En zaken van hoe we dingen in de kerk doen. Dat moet je aanpassen aan de tijd waarin je leeft. Anders ben je een ergernis voor de mensen om je heen. Voor de wereld. We hebben geen getuigenis meer in de wereld. Dat wordt er nu gezegd. En weet u, we gaan heel gemakkelijk mee met dat denken. Tenzij we geworteld zijn in het woord van God. Er zullen vele valse profeten zijn, zegt de Heer Jezus. En het enige wapen daartegen is geworteld te zijn in het woord van God. En dat woord ons leest en dat wij ervaren in ons hart wat dat woord betekent. En zo, jongeren, jullie hebben het ook nodig om zelfstandig, zonder je vader en moeder, het woord van God te bestuderen. En daarin thuis te raken. Want de Heer Jezus waarschuwt ons dat er velen ten val zullen komen. En die velen zijn mensen die vroeger bij de kerk waren. Die iets van dat woord nog wel weten. Zij komen ten val. De wereld is al ten val. De buitenkerkelijken zijn al ten val. Maar wie komen er dan ten val die valse profeten volgen? Mensen die nog wat met het woord van God hebben. Maar het is niet genoeg om er wat mee te hebben. Het is niet genoeg om naar de kerk te gaan. Het is niet genoeg dat we de naam hebben dat wij kerkmensen zijn, christenen zijn. Dat helpt ons niet. We moeten thuis raken in dat woord. Dat woord moet bestudeerd worden. En dan leer je zien wie je zelf bent, zondaar voor God. En dan leer je zien wie God voor je wil zijn. En dan wordt het leven vernieuwd. En ervaar je wat je in het woord tegenkomt. Blijdschap. Diepste blijdschap die er maar is. Verbrokenheid vanwege je schuld en je zonde. Dat je ervaart je geestelijke onmacht. Dat je niet kunt doen wat je moet doen. Je ervaart je afhankelijkheid van de Heere. En je ziet dat de Heere ingrijpt in je leven. Dat de Heere je liefde geeft tot Hem, wat je voorheen niet had. Dat je Heere een honger en een dorst geeft naar Hem, wat je vroeger niet had. Kijk, wat er dan gebeurt, dan ga je het woord van God beleven in je hart. Je beleeft dat God almachtig is, dat God barmhartig is, dat God goedertieren is. Je weet het in je eigen hart en leven. En dat alleen zal je redden. Als je het niet beleeft, dan val je af. Dan leeft het niet voor je. En daarom moet dat woord ervaren worden in ons hart. En dan weet je dat woord is waar. En daarom buig je ervoor. Daarom neem je het aan. En daarom mensen die het woord van God ervaren en bevindelijk ondervinden in hun hart, die zetten geen vraagtekens achter het woord. Want ze weten het is waar. Want de Heilige Geest getuigt in onze harten dat dat waarheid is. Dat het een vaststaande waarheid is. En je vertrouwt de Heere, want je hebt Hem lief. En je weet, God is geen man dat Hij liegen zou. En daarom steun je op dat woord. En dat woord wijst ook richting in de tijd waarin we leven. Dan zie je de oordelen van God. En dan zie je de tekenen van zijn wederkomst. En zo kunnen we uit het woord dat wij bestuderen, Daniel bestudeerde dat woord. En hij wist, de tijd is nabij. En wij moeten ook dat woord bestuderen en zien, de tijd is nabij. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Daniel las uit het woord en ging bidden. Laat het bij ons ook zo mogen zijn. Dat woord bestuderen. Dat er een intensief gebed zal zijn. Dat we er tijd voor nemen. En dat brengt ons dan bij het tweede. Niet alleen bestuderen van het woord, maar bidden. Want hoe reageerde Daniel toen? Toen hij het woord bestudeerd had, hij ging bidden. Er zijn mensen die lezen het woord van de Heer en die zeggen, nou, we zullen wel zien wat er zal gebeuren. Dan wachten we maar rustig af. Maar Daniel ging bidden. Hij ging bidden om de vervulling van deze heerlijke beloften. Maar ook al had het God het beloofd, het volk verdiende het niet. Daniel ging bidden. Om de onverdiende vervulling van het woord van God. En dat zien we steeds in het woord terugkomen. Dat de beloften van God niet automatisch vervuld worden. God wil erom gebeden zijn. Dat is heel persoonlijk zo in het leven. Ook op ons rusten beloften. Dat God zijn Heilige Geest wil geven. Dat was al bij het dopen. Toen beloofde God dat al, dat Hij gewillig is zijn Heilige Geest ons te geven. Maar het wordt maar niet automatisch vervuld. De Heere wil dat we daarom bidden, om vragen, zodat we het beseffen, het komt van God. En zo heeft de Heere God ook beloofd dat het woord van de Heere zich zou uitbreiden over al de volken, over al de einden der aarde. Maar ook deze belofte wordt vervuld door het gebed. Door het gebed om bekering. Door het gebed om opwekking. Door het gebed om de voortgang van Gods woord in deze wereld. En om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat velen tot bekering zullen komen. En zo lezen we ook van de wederkomst van de Heere Jezus. En de Heere God heeft ook een tijd bepaald. Een ogenblik waarop Hij terug zou komen. Maar ook die belofte wordt ook vervuld in de weg van het gebed. Dat lees je in de Bijbel. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Daar eindigt de Bijbel mee. Dat is een oproep aan ons om te leven in die adventsverwachting van zijn komst. En dat zal zo heerlijk zijn voor zijn kerk. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En dan wordt zijn kerk verlost van alle zonde en gebrek. En dan zal de Heere volkomen geliefd worden. En zo wanneer Daniël hier een belofte ziet, dat het volk nu terug kan keren na 70 jaar, dan zegt Daniël niet, nou, dan zal het nu ook wel gebeuren, daar zullen we naar gaan kijken. Nee, hij ging bidden. Hij bad tot de Heere. En het is heel mooi als je nou dit hele gedeelte beziet uit Daniël 9, hoe hij bad. Daar kunnen wij van leren. Hoe bad Daniël nou? Nou, er zijn 6 aspecten. Wat wij kunnen leren. En jongens en meisjes, schrijf het maar op. Die 6 aspecten. Hoe Daniël bad. Zodat wij ervan kunnen leren. En dat je vader en moeder ervan kunnen leren. Eerst lezen wij dat Daniël ernstig bad. Hij bad ernstig. Het was geen vluchtig gebed. Hij bad ernstig. Het was al zijn gewoonte om 3 maal desdaags te bidden. Maar dan lezen wij in vers 3. Ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis. Dat laat allemaal zien hoe Daniël bad. Hij bad ernstig. Ten tweede bad hij eerbiedig. Hij was eerbiedig in zijn gebed. In vers 4 lees je hoe Daniël eerbiedig tot de Heere komt. Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God. Dat woord verschrikkelijk betekent dat de Heere ontzagwekkend is. Dat we voor hem mogen beven. Hij is zo ontzagwekkend. Hij kan de rotsen aan stukken breken. Hij kan mensen verschrikt laten staan. We mogen beven voor de heilige God. Eerbiedig, zo bidt Daniël. Gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Daniël maakt zichzelf heel klein en hij is eerbiedig. Dan heb je ten derde dat Daniël ook boetvaardig was. Dat betekende, hij erkende zijn schuld. Hij beleed zijn schuld. En dat zien wij in onze tekst. Hij beleed zijn schuld. Vers 4 en 5 en ook later in vers 20. Hij was boetvaardig. Hij wist dat hij zondigde. Dat is het derde, hij was boetvaardig. Ten vierde, hij was vol vertrouwen. Hij vertrouwde op de goedertierenheid van God. Hij wist dat God het verbond en de weldadigheid houdt die hem liefhebben. Hij vertrouwde op Gods goedheid. U bent toch goed, Heere, en barmhartig en genadig. En dat zien we ook in de versen 9 en 18. Hij pleit op Gods barmhartigheden die groot zijn. Hij vertrouwde. Maar ten vijfde zien wij dat de Heer Daniël ook heel concreet bad. Hij legde concreet zijn wensen voor de Heere neer. Al zijn begeerten legt hij heel concreet voor de Heere neer in het gebed. Voor Jeruzalem, voor de tempel, voor de stad die naar uw naam genoemd is. Voor het volk, voor uw land. En dat de Heere zijn toren zou afwenden. Heel concreet. Dat de Heere zou horen. En ten zesde zien wij dat hij aanhield in het gebed. Het was een aanhoudend gebed. Het was niet één keer. Nee, aanhoudend bidden, smeken, pleiten. Hij ging door met bidden. Herhaaldelijk komt hij tot de Heere en hij wijst de Heer op zijn grote naam. Hij pleit aanhoudend. Wijst op de heiligdom van de Heere. En zo zien wij hier een les voor ons eigen bidden. U vindt bidden moeilijk? Dat is het ook. En toch ziet u hier hoe Daniël bad. Hij bad ernstig. En hij bad eerbiedig. Hij bad boetvaardig. En hij vertrouwde op de goede tierenheid van God. En hij bad ook heel concreet, dat mag u doen. Concreet zaken voor de Heere neerleggen. En hij ging aanhoudend bidden. Hij bleef aanhoudend bidden. En zo kunnen we leren van dat gebed van Daniël. Maar nou zien we dan ten derde het belijden. En dan willen we een van deze kenmerken van het gebed van Daniël uitwerken. Het belijden, het schuldbelijden. Dat is goed om te doen. Boetvaardig tot de Heere komen. Met schuldbelijdenis vanwege het kwaad dat wij bedreven hebben. En daar was alle reden toe. Want het volk had voorheen in Jeruzalem vreselijke zonden gedaan. Maar toen ze in Babylon gekomen waren, waren ze echt niet zo beter geworden. Ook daar dienden ze afgoden. Dat blijkt uit andere gedeelten van de Bijbel, uit Ezra en Nehemia. En ook daar voelden ze zich al gauw thuis. Ze hadden daar zaken en bedrijven en velen wilden niet eens meer terug. Nee, ze vonden wel mooi daar in Babylon. En er ging maar een restant, ging maar terug. En de overigen bleven daar gewoon wonen. En daarom gaat Daniël schuld belijden. En ook wij behoren boete te doen. We weten niet wat er gebeuren gaat. Maar als het zo is, dat het coronavirus zich uitbreidt, sterk uitbreidt, en dat er veel meer doden gaan vallen in ons land, ook al zijn het misschien ouderen en risicogroepen, maar ook jongeren. Ja, ook jongeren. Dan is het toch zaak dat wij boete doen voor de Heere. Misschien dat het er veel minder zullen zijn dan 60.000 doden. Maar het zal alleen maar Gods genade zijn. Maar de situatie is wel ernstig. En we moeten niet in paniek raken en niet benauwd worden. Maar de gezondheidszorg is nu al zover dat ze vrezen dat ze komende week het niet meer aankunnen. In Italië dachten ze ook eerst dat het niet zo'n probleem zou zijn. En daar waren meer bedden beschikbaar op de intensive care afdelingen dan bij ons, naar verhouding. En daarom is het nodig dat wij onze zonden belijden, boete doen. En weet u, afgezien van het coronavirus, en we zeiden het al, hoeveel mensen overlijden er niet aan andere ziekten? Hoeveel zijn er vandaag gestorven vanwege de honger? Er wordt heel wat gepubliceerd over het coronavirus. En zo las ik ook wat getallen. Ik weet niet of die getallen helemaal waar zijn. Ik heb niet allemaal na kunnen zijn. Maar het zou best kunnen. Hoeveel duizenden zijn er vandaag niet van de honger gestorven? Ik las een getal van 15.000. Vandaag. En hoeveel zelfmoorden zijn er al geweest dit jaar? Dit jaar. Over heel de wereld. 190.000. En hoeveel mensen zijn er omgekomen vanwege auto-ongelukken door heel de wereld heen? Zo'n 200.000. En hoeveel gestorven ten gevolge van alcohol of verslaving? 400.000. En door het roken? 800.000. En hoeveel abortussen zijn er per jaar? Is dat zo'n 7,5 miljoen? Ziet u, er is reden dat wij boete doen. Want wij hebben gezondigd. En wij kunnen daar ook bij horen. Er zijn ook kerkmensen die in die zonden vallen en sterven. En wij zijn niet beter dan anderen. Wij moeten schuld belijden vanwege al de zonden die er zijn. Juist de kerk moet dat doen. Want de Heer heeft het beloofd als mijn volk dat naar mijn naam genoemd is. Hun zonden belijden. En mijn naam aanroepen. Ik zal hen verhoren. Ik zal hen genadig zijn. Deze wereld moet zonde belijden. En wie doen dat nu? Wie doen dat in deze wereld? Dat doet alleen de kerk. Andere verenigingen van mensen belijden geen schuld. Een visclub belijdt geen zonde. Een werkgeversorganisatie komt niet bij elkaar om zonde te belijden. En een gymnastiekvereniging komt niet samen om zonde te belijden. De kerk belijdt zonde. En dat moeten wij doen. In de wereld zijn ze niet boetvaardig. Een schaakvereniging komt niet bij elkaar om boete te doen. Maar de kerk. Wij weten zoveel meer dan de mensen in de wereld. Wij weten het woord van God, wij kennen dat. En wij worden opgeroepen om boete te doen. Wij, in de kerk. Nu, in deze tijd. En daarom belijdt Daniël het. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten die in uw naam spraken. Kijk, daar gaat het heel concreet nu. Niet alleen dat de kerk de zonde van de wereld beleidt en dat voor de Heere uitspreekt. Zonden die wij eigenlijk niet zo begaan hebben. Abortus en andere zaken. Maar wij hebben wel andere zonden gedaan die ons toegerekend worden. En dat zegt Daniël hier. We hebben naar uw dienstknechten niet geluisterd. En hoe hebben wij, gemeente, gehandeld? Hoe hebben wij geluisterd naar de prediking? Hebben we gezegd, we vonden er niets aan of we vonden het mooi? En we gingen maar verder met ons eigen leven. Verder met waar we mee bezig waren. Of heeft het woord ons tot bekering gebracht? En geeft het woord dat we horen ons huiswerk mee? En dat geldt voor ons allemaal, ook voor de dominee. En voor ons allemaal. Wat doen we met het woord dat wij brengen en dat wij horen? Brengt het ons tot bekering, tot berouw, tot boete? Moeten wij het niet belijden met Daniël? Wij hebben niet gehoord. Wij hebben niet gehoord. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. En wanneer dat werkelijkheid voor ons gaat worden, dan wordt het een wonder voor ons dat wij nog leven. En dat wij zoveel gunsten ontvangen hebben van zijn goede tierenheid. Dan zeggen we met Klaagliederen 3, vers 22. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. En daarom moeten wij ons verootmoedigen voor de Heren. In vers 5, wij hebben gezondigd, hebben onrecht gedaan, hebben goddeloos gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Wij verdienen het niet dat wij zomaar op vakantie kunnen gaan. Wij verdienen het niet dat wij een reis kunnen afspreken en maar doen wat we denken dat wat we kunnen doen. Het is allemaal genade. We hebben geen van de 10 geboden gehouden. Wij verdienen eeuwig weggeworpen te worden. En dan mogen we ook best gaan inleven. En dat belijden voor de Heere. Dat ik hem niet lief gehad heb zoals ik het moest. Dat ik wel zijn woord naast me neergelegd heb. Dat ik de Heere ontrouw geweest ben. Dat ik niet ijverig genoeg geweest ben. Dat ik de eer van mensen zoek. Mezelf wil profileren. En Paulus zag het allemaal en hij zei, ik ellendig mens. En David moest belijden dat hij arm en ellendig was. Want gemeente, wij hebben gezondigd. En hebben onrecht gedaan tegen God. Tegen God. Omdat we ons meer bezorgd maken over wat mensen van ons zeggen, dan wat God van ons vindt. En dat wij die zoveel ontvangen hebben, zoveel preken, zoveel mest om ons levensboom. En waar zijn de vruchten? Is het dat we maar in de wereld willen leven en willen genieten, ook al zijn we kerkmensen? Of zijn we bezorgd om de eer van God in ons leven? Want wij kunnen de Heere niet eren en lief hebben zoals wij dat moeten doen. Maar daarom staan we ook schuldig. En daar mogen we ons over verootmoedigen en boete doen. Dan gaan we bukken voor de Heere. En dan hebben we geen verontschuldiging meer. Dan hebben we geen praatjes meer. Dan hebben we ook geen rechten meer. Dan wordt alles genade. Eén dag werk wordt genade. Dan wordt God recht in al zijn weg en werk. En dan is de grootste nood niet het coronavirus. De grootste nood ligt niet in de wereld om ons heen. De grootste nood ligt niet in Den Haag. Maar het ligt bij onszelf. Daar ligt de schuld. Daniel spreekt niet over het goddeloos voorgeslacht en over de ontrouwe koningen en over koning Manasse die zoveel kwaad gedaan had in Juda. Nee, hij zegt wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, geleefd zonder God, dat is goddeloos, alsof God er niet was en we deden maar wat we zelf wilden. Wij hebben gerebelleerd, niet gelet op Gods woord, tegen zijn gezag opgestaan, wij in de kerk, wij verbondskinderen, we hebben afgeweken van uw geboden. Want de grootste nood ligt niet buiten ons, er ligt binnen ons. En daarom bidt Daniel ook niet eerst geef. De nood ligt niet buiten ons in een virus, maar ligt in de eerste plaats binnen ons. Daarom niet geef dat de virus weg mag gaan, maar vergeef. Dat is het eerste. Zo bidt Daniel. Heere, vergeef. Hij bidt niet in de eerste plaats om redding, maar hij bidt zijn rechter om genade. Want de ellende van de mens is niet die van de ballingschap, of van oorlog of van ziekte, maar de ellende van de mens ligt in zijn schuld voor God. We moeten leren te bidden, vergeef. Zo bidt Daniël. Dat is geen formaliteit. Daniël betrekt zichzelf erbij. Hij sluit zichzelf erbij in. Hij heeft geen hoge dunk van zichzelf. Feitelijk zegt Daniël tegen de Heer: u hebt volkomen gelijk dat u ons gestraft hebt. U hebt het recht helemaal aan uw kant. U hebt ons uw woord gegeven. Maar wij hoorden niet. Wij luisterden niet. Wij smeekten u niet om bekering. We hebben ons heel druk gemaakt over ons werk, over allerlei plannen die we hebben. Maar we hebben ons niet druk gemaakt om uw eer, om uw beeld, om bekering. Dat is de verootmoediging, gemeente, die wij nodig hebben. En wij mogen zo bidden, omdat er één was die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft. Omdat er één was die de zonde der wereld wegdraagt. En hij werd geslagen om de zonde van zijn volk. En zijn offer is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Er is in ons geen reden waarom God ons zou kunnen verhoren. Maar de reden ligt in Christus, in God zelf. Want hij is een volkomen verzoening. Daarom kunnen wij behouden worden. Daarom kunnen wij bekeerd worden. Daarom is er verlossing en redding en is er bescherming. En is er een veilige schuilplaats. Om Jezus wil kan God ons nog genadig zijn. En dat geldt ook voor ons land en volk en voor deze wereld. En laat het dan maar waarachtige boetvaardigheid zijn bij ons in de kerk. Niet alleen om de zonden van de wereld, maar om onze eigen zonden. Dat wij God op het hoogst misdaan hebben. En dat we niet meer over de schuld heen leven. Daniël werd verhoord. Want God deed het. Want de Heere is langmoedig, barmhartig, genadig. En groot van goedertierenheid. Met deze God was er hoop voor Daniël. En met deze God is er hoop voor Nederland. Met deze God is er hoop voor ons. Een hoop gefundeerd in Christus. Want het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Amen. En zo willen wij zingen, gemeente. Psalm 9, vers 18. Psalm 9, vers 18. Laten wij bidden. Heere, zo buigen wij onze hoofden voor u. En laten we dat ook doen thuis. Ook met onze gezinnen. Of ook als we alleen luisterden. En laten ieder van ons, Heere, zijn of haar zonden inleven en bedenken. Want Daniël stapte er maar niet overheen. Toen Daniël het las dat de ballingschap over zou zijn, ging hij niet danken. Maar hij ging bidden en pleiten. En Heere, zo moeten wij dat ook doen. Want wij hebben geen rechten. We hebben er geen recht op dat we werk hebben. Dat we plannen kunnen maken. Het is allemaal genade. Het leven is genade. Want wij hebben gezondigd. Laten we dat toch belijden. En laten we boete doen. En laten we dat persoonlijk doen. En laten we als gezin dat doen. En dat we onze zonden belijden. En gaan pleiten op uw goedheid. Dat u ons wil beschermen in deze nacht. Dat u ons wil beschermen in ons leven. Dat we uw woord bestuderen. Dat we ernstig zullen bidden en dat wij zullen belijden. Laat dat zo bij ons gevonden mogen worden. Want zo zal uw gunst ervaren worden. Heere, gaat u met ons deze week. Zegent u, Heere, al de uitzendingen die verricht mogen worden. Zegen hulp wat geboden wordt. Zegen de kinderen thuis als ze thuis huiswerk gekregen hebben. En jongeren, help hen dat te doen. Wil in genade op ons neerzien. En ons ook weer op deze wijze weer samenbrengen. Volgende week zondag. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 130, het tweede vers, dat is Psalm 130, vers 2. Met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.